Amen. Jullie mogen gaan zitten, jongens. Amen. Halleluja. Given, jij wou altijd al een dienst bijwonen, hè? Weet je nog? En nu is je kans. Je mag daar zo'n boekje pakken. Jij ook? Amen. Amen. Dank de Heer Jezus. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Degene die een Bijbel bij hebben. Oh, ik ben vergeten. We hebben een verjaardag. En dat is waar. Deze maand was iemand jarig. Uji, je hebt het reeds gezegd. Amen. Ik kom het u geven. Zijn vallen. We geven elke jarige. En dan, alsjeblieft, God zegen u. 30 jaar jong, hè? Amen. En dan hebben we ook nog Khalil, maar die is er vandaag niet, hè? Amen. Dan zullen we moeten wachten tot hij terug is. Halleluja. Als u Bijbel bij hebt, mag je in Lucas 15, vers 11. In Jezus' naam. Trouwens, we zijn heel blij dat Emma terug is. Amen. Emma, God bless you. All the way from Canada. Helemaal van Canada. Nee, all the way from Malle. Ons Malle. Amen. Goedemiddag, Cornelia. God zegen u. Amen. Ze blijft nog bij ons voor ongeveer, hoeveel was het? 5 weken? 40 days? 40 days, ja, zoiets. Amen. En dan gaat ze terug naar Canada met een nieuwe ervaring. Amen. Dank de Heer Jezus. Kan je nu al Nederlands verstaan, Emma? Ja? Amai. Dus als je iets niet verstaat, dan zal Marian dat woordje of die zin kunnen vertalen. Amen. We gaan in Lucas 15, we gaan terug naar de parabel van de verloren zonen. Deel 4. Amen. Voor degenen die niet mee zijn, ik ga het nog eens even lezen. En wie weet gaat de Heer opeens nieuwe details naar voren, naar boven brengen. Lucas 15, Luke 15, 11 tot 32. Prio. Amen. Vervolgens zei hij, iemand had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen, vers 13. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen en kreeg medelijden. Rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen wat? Feest te vieren. Amen. Oudste zoon was op het veld en toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. En de knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Ik zou graag hebben dat je vers 30 onthoudt. Wanneer hij zegt, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren. Ik heb dat nooit echt Zijn vader zei tegen hem: mijn jongen, je bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. En was verloren en is teruggevonden. Amen. Vader, we danken u, Heer, voor deze parabel. We danken u, Heer Jezus, voor het vierde deel. Dat we vandaag, Heer Jezus, samen gaan bekijken. En ik bid dat er weer vandaag iets nieuws uit mag gehaald worden. Zodat we veranderd kunnen worden naar uw beeld. In Jezus' naam. Amen. Ik zou vandaag graag tot u willen prediken. De zoekende vader. Of de parabel van de verloren zonen. Deel 4. De ware broer. Deel 4. De ware broer. Amen. Als je de voorbije weken niet bij bent geweest, ik ben een serie bezig over deze parabel van de verloren zonen. We hebben al 3 leuke preken gehad waarin dat we hebben gezien dat het Gods bedoeling is om te zoeken dat wat verloren is. Amen. Deze parabel wordt gepredikt door Jezus aan een volk dat niet het hart van de Vader kende. Ze kenden niet het hart van God dat bekommerd was om dat wat verloren was. Hij predikte tot de fariseers en de schriftgeleerden, maar hij predikte ook tot de hoeren, de tollenaars, zij die aanzien werden als zondaars. Maar Jezus wil met deze parabel aantonen, niet alleen onze status van verlorenheid, amen, maar het hart van God dat uitgaat naar dat wat verloren is, amen. Hij vertelt zo 3 parabels en telkens gaat er iemand op uit om iets te zoeken en wanneer het gevonden is, is er groot feest. In mijn tweede preek heb ik gepredikt dat beide zonen, de oudste en de jongste, dat het een type is van de mensheid. De mensheid die op zoek is naar geluk. Mensheid dat op zoek is naar voldoening in hun leven. En de een doet het op een manier om in de wereld te gaan en erop los te leven en erop los te fuiven. En hun levensdoel te verkwanselen eigenlijk. Hun tijd te verkwanselen, te verdoen aan dingen die eigenlijk nutteloos zijn. En de oudste zoon, de andere deel van de mensheid, wil hun succes, wil hun voldoening vinden in zich houden aan religieuze, morele waarden en normen. Met andere woorden, ze willen werken voor een groter doel en ze proberen dat te gebruiken om hun hemel te verdienen. Snap je wat ik wil zeggen? Dus je hebt die 2 type mensen, die 2 zonen, die elk verloren zijn, afgezonderd van het hart van de vader, zowel de jongste als de oudste. De een doet het op zijn manier, de ander probeert te manipuleren op een andere manier. Beide waren verkeerd en kennen het hart van de vader niet. Amen. Vorige week heb ik gepredikt dat de oudste broer een gevaarlijke mentaliteit had. Hij probeerde de vader te manipuleren door zijn gehoorzaamheid, door zijn werken. Amen. Jarenlang heb ik u gediend. Jarenlang heb ik gewerkt. Jarenlang heb ik mij als een slaaf ingezet. En ik verdien niet eens een geitenbokje. Dat was zijn excuses. Hij wou de hemel verdienen. Hij wou binnengaan in het huis van God op basis van wat hij had gedaan in plaats van op basis van wat de vader heeft gedaan. Amen. Maar we weten allemaal wanneer we die mentaliteit hebben, broeders en zusters, dat wanneer er dingen gebeuren in ons leven die tegenslagen, worden we kwaad, worden we bitter. Amen. Dan ervaren we niet de vrede en de vreugde van de Heer. Halleluja. Maar dank de Heer. Dank de Heer dat Hij steeds komt. Amen. Dank God. Halleluja. Ben jij al zo ver weg geweest? Dat je zelfs niet meer aan God dacht, maar God heeft toch een subtiele manier gevonden om u te trekken naar Hem toe. Heb je al schat dat je zo kwaad was, zo woedend, zo teleurgesteld in van alles en nog wat. Maar toch op het einde van de dag komt er die stille stem van God, vlak voor je gaat slapen, die zegt van jongen, je moet zo niet gaan slapen met die woede in je hart. Geef het over aan mij. Het is het allemaal niet waard. Wie van jullie heeft dat alles meegemaakt? Amen. Dan ben je op het goede pad. Amen. Dan ben je, wel God is op het goede pad, maar... Maar dat betekent dat er nog steeds ruimte is voor God om tot jou te spreken. Amen. Dank u, Jezus. Amen. De stem van God kan soms heel abrupt in ons leven komen. Amen. Zoals met de jonge zoon. Amen. Opeens kwam hij tot het besef van, wow, wat gebeurt er hier? Amen. En God kan zo ineens in je leven komen en je wakker schudden. En zeggen van, hey, wat ben je hier aan het doen? Kom eens tot besef. Amen. Ik sta hier in mijn huis. Amen. Met al die mooie dingen die ik je kan geven. En jij zit daar bij de varkens. God kan en doet het soms bij mensen. Amen. Abrupt in uw leven komen. Maar God is niet altijd zo. Sommige mensen zijn maar hardleers. Amen. En zij beroemen op hun eigen goedheid. Zij beroemen zich op hun eigen werken. En daar heeft God meer problemen mee om tot hun te praten. Amen. Omdat hun hart harder is en meer gefocust op wat zij hebben gedaan. Er is ooit een bekende theoloog die heeft gezegd, het probleem met farizeeërs is niet hun zonde, het is hun verrekte goedheid. Het probleem met farizeeërs is niet hun immorele, grove zonde dat ze plegen, maar het is hun zelfrechtvaardige goedheid dat hun verhindert om te komen tot de genadevolle God. Amen. Wie van jullie kan er van mee spreken? En God is op zoek. God wil ons vinden. Amen. En wat wij nodig hebben om bevrijd te worden uit de greep van zonde is een openbaring van de liefde van God, van de zoekende Vader naar dat wat verloren is. Want make no mistake about it. Houdt u geen illusie voor. Gods liefde initieert alles. Hij is het begin van alles. Hij zoekt. Hij is degene die vindt. Hij is degene die naar ons toe komt. Hij is degene die trekt. Nog voor iemand een keuze zou maken voor God, had God reeds een keuze gemaakt om ons te redden. Amen. Halleluja. Het is niet door iets wat ik ooit heb gedaan. Amen. Het is Hij die de eerste stap heeft gezet. Romeinen hoofdstuk 5 vers 8 en 9. Halleluja. Ik predik vandaag over de ware broer. Ik kom zo niet tot mijn inhoud. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen we wat? Amen. Voordat we ooit een beslissing konden nemen tot de Heer, koos God reeds voor ons. Vers 9 vind ik een heel krachtige. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Met andere woorden, wat wil deze vers zeggen? Voordat we ooit een keuze hebben gemaakt om God te dienen, om God lief te hebben, heeft God reeds alles in beweging gesteld. Hoeveel te meer, zegt hij, zal hij u, nu dat je met hem bent begraven opgestaan, hoeveel te meer zal hij je nu niet gaan behouden? Hij heeft er alles aan gedaan om u te redden, om u dan los te laten en zeggen van, ja, doe het nu maar zelf. Nee, des te zekerder zijn we nu dat we zullen behouden worden door zijn liefde. Halleluja, dank u Jezus. We lezen dit ook in dit parabel. In de twee gevallen, zowel bij de oudste als bij de jongste zoon, onderneemt de vader de actie tot herstel. Amen. Bij de jongste zal het heel abrupt zijn. Amen. En de vader wil zelfs zijn verhaal van de jongste zoon niet horen tot herstel. Zegt de jongen, zo ga ik het niet gaan. Ik ga u herstellen op mijn manier. Bij de oudste zoon zal het iets anders gaan. Hij komt ook naar hem toe. En hij probeert hem te overtuigen met reden. Hij probeert hem te overtuigen met reden en met geduld. En God doet hetzelfde vandaag in de harten van zij die getrokken worden door hem. Halleluja. Ook al ben je misschien ergens in de wereld, zoals de jongste zoon. Of je bent misschien ergens in de kerk, zoals de oudste zoon. En je denkt dat je veilig zit, maar je hart is ver van het hart van de Vader. Weet dan dat God tot je komt. Halleluja. En tot je wil spreken. In de naam van Jezus. Maar laat me u wel een waarschuwing geven. De liefde van God, ook al is die zo volmaakt, zonder uw reactie op die liefde, is het niet effectief in uw leven. Amen. Ik zal het nogmaals zeggen, God houdt inderdaad van heel de wereld. Dat is waar. Maar alleen zij die iets doen met de uitnodiging tot het feest van vergeving en genade, zullen daadwerkelijk hun leven zien getransformeerd worden. Amen. Alleen zij die ingaan op de stem van God, zullen getransformeerd worden in hun leven. Er moet een reactie komen op de liefde van God. Ik kan hier 1000 dagen, elke dag prediken over de liefde van God. En je kunt elke dag naar huis gaan, onveranderd, als je dat niet gaat toepassen in vertrouwen en in geloof in je leven. Het betekent met andere woorden, als je het hoort, dat er zaken zijn in je leven die je niet meer op dezelfde manier gaat aanpakken. Amen. Wanneer je voorheen iemand was die gedreven werd door bevestiging en aandacht van anderen, door je imago intact te houden, zal opeens, wanneer je de liefde van God hebt gehoord voor u, zal dat nu allemaal niets voor je mogen betekenen. Amen. Als je de liefde van God voor je leven hebt ervaren. Wanneer je doorheen de wereld bent gegaan en je hebt steeds maar bevestiging nodig van anderen om je goed te voelen, om je zelfvertrouwen op te krikken, gaat het opeens niets meer voor je betekenen wanneer je weet dat als Hij voor je is, wie kan dan tegen mij zijn? Als Hij in mij is, groter is Hij die in mij is dan wat Janneke en Mieke over mij denken. Amen. Waarom heb ik hun goedkeuring nodig? Waarom heb ik hun bevestiging nodig? Waarom heb ik hun thumbs up nodig? Amen. Waarom heb ik hun like nodig op Facebook en op Instagram? Waarom doe ik de dingen om al die aandacht te krijgen? Who cares wanneer ik weet dat ik maar één iemand zijn aandacht reeds heb? Amen. Halleluja. Waarom verlies ik mijn waarde om vriendjes te maken terwijl ik weet dat Hij degene is die me behoudt en Hij degene is die het laatste woord heeft op de dag van oordeel. Amen. Wanneer je de liefde van God hebt ervaren in je leven, opeens de bevestiging die je zocht in Jan en Alleman telt niet meer. Want God heeft je bevestigd in uw waarde. Amen. Ik zeg het u, mijn broers en zussen, de liefde van God maakt dat je de dingen anders gaat zien in je leven. Het leidt tot bekering. Repentance. It leads to repentance, the love of God. Amen. Niet andersom. Sommigen denken, ik moet me bekeren en dan ga ik de liefde van God ervaren. Nee, je ervaart de liefde van God en dat maakt dat je bekeert. Romeinen 2 en vers 4. Het is de goedheid van God die leidt tot bekering. Het is de goedheid van God die leidt tot inkeer. Hoe kan je u tot iets bekeren als je niet weet wat of hoe en waarom? Vraagt u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid. En weet u niet dat zijn wat? Zijn goedheid u tot wat? Inkeer wil brengen. Het is door zijn goedheid te ervaren dat je tot inkeer kunt komen. En sommigen vragen, wat is dat, die bekering? Wat is die inkeer? Wel, het gaat verder dan wat er vandaag de dag wordt aangeleerd aan christenen. U weet het, ze komen tot de Heer en dan zeggen ze, je moet al je zondes opzeggen en je moet sorry zeggen en vergeving vragen. Van al je zonden, zie dat het lijstje compleet is, want als je er een vergeet, zo wordt het precies aangegeven. Maar bekering gaat verder dan sorry voelen en vergiffenis vragen voor onze zonde. Het maakt deel uit van het bekeringsproces, maar het gaat verder dan dat. De meesten bekeren zich van hun immorele zonde, maar zoals in het verhaal met de oude zoon, we moeten ons ook bekeren van onze zelfrechtvaardige goede werken. Snap je wat ik wil zeggen? We bekeren alleen maar van dat wat slecht is, maar we moeten ons ook bekeren van wat wij dachten dat goed was. Dat wordt ons niet verteld. Maar er is maar één weg en dat is de weg van Jezus. Dus de meesten zeggen, we moeten bekeren van al het slechte dat je hebt gedaan. Oké. Sorry. En we worden zo zelfbewust van onszelf. Wee mij. Amen. En wee mij. Maar prijs God. Want u moet u afkeren van iets naar iets. Ik keer me af van mezelf, mijn slechte werk en mijn goede werken. Want niets wat ik ooit goed heb gedaan, leidt mij tot Jezus. Leidt mij tot God. Alleen wat Jezus heeft gedaan, leidt mij tot de Vader. Amen. Dus ik keer me af van mezelf en ik keer me naar Jezus. Dat is bekering. Maar je kan dat alleen maar doen wanneer je een glimps hebt ontvangen van wat Hij voor jou heeft gedaan. Dan kan je daadwerkelijk zeggen, nee, dat was totaal niet de manier. Mijn goede werken niet en mijn slechte werken al zeker niet. Ik keer mij af van mezelf en wat ik heb gedaan. En ik kijk naar wat Hij heeft gedaan. Amen. En de duivel, die probeert u schuldgevoel aan te kweken. Amen. Mijn broeder Jeroen heeft het nog gepredikt een paar weken geleden. Wat is het verschil tussen... dat klinkt beter in het Engels. Het verschil tussen conviction en condemnation. Het verschil tussen dat je overtuigd bent van iets en dat je beschuldigd wordt van iets. De duivel, die zit de hele tijd te wijzen naar jezelf. Kijk waar jij hebt gedaan. Kijk wat slecht dat jij hebt gedaan. En je voelt jezelf schuldig. En je gaat dan doorheen een rouwproces proberen God om te kopen om je te vergeven. Snap je? Ik heb dat vroeger ook gedaan. Maar een overtuiging van Gods goedheid zegt niet, kijk naar wat jij hebt gedaan, maar kijk naar wat Jezus heeft gedaan. En dat is het verschil. Als jij kijkt naar wat jij hebt gedaan, ja, dan ga je de hele tijd schuld voelen. En dan ga je allerlei manieren proberen te zoeken. Zeg, ja, maar zo slecht was ik eigenlijk toch niet, hè? God? Zo slecht? Oké, zo'n klein ding. Maar zo slecht, kijk, dat is wat ik allemaal al wel goed heb gedaan. Oké, ik heb niemand vermoord, hè? Dat is toch al iets? Nee, het maakt niet. Kijk niet naar wat jij hebt gedaan. Kijk naar wat Hij heeft gedaan. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Halleluja. We keren onszelf dus van onze eigen werken naar de werken van onze Redder, onze grote God en Vader Jezus Christus. Amen. God is dus degene die initieert. God zoekt. En in dit hoofdstuk 15, is het heel duidelijk. Hij vertelt 3 parabels. De eerste is de herder die een schaap verliest. De herder gaat op zoek naar het schaap. Hij vindt het schaap, brengt het schaap terug. Amen. Het is God die begint te zoeken. De tweede parabel is een vrouw die een muntstuk verliest. In het huis ergens. Ze gaat op zoek naar dat muntstuk. Ze zoekt het, ze vindt het, ze is blij, ze komt terug. Ja, ik heb mijn muntstuk gewonnen. Maar de derde parabel is iets anders. We lezen hier dat de zoon vertrekt, maar eigenlijk in wezen gaat de vader niet actief op zoek. Hij gaat niet door elke stad, hij gaat niet doorheen elk dorp, naar elke zwijnenstal om te zien, hé, zoon, waar ben je? Zoon, waar ben je? Hij blijft thuis. Ja, hij blijft op de uitkijk staan. Maar hij gaat niet echt actief op zoek om de zoon terug te brengen. En dat viel me op, waarom niet? Waarom deed de vader in de derde parabel, in de 2 andere parabels wel, maar in de derde parabel niet. Waarom niet? Omdat er verwacht wordt van de oudste broer om deze functie over te nemen. Snap je wat ik wil zeggen? De oudste broer had de verantwoordelijkheid en de functie om zijn eigen jongste broer terug te gaan halen als hij het hart had van de vader. De nobele oude vader zou dit niet hebben gedaan, maar de oudste broer was zijn taak. En toen me denken aan een verhaal in Genesis hoofdstuk 4. Weet je het verhaal van Kain en Abel? Ja, dat was ook een verhaal van 2 broers. Hè? Kain de oudste, Abel de jongste. Kain werd jaloers op Abel en op een dag zegt hij tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. En toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de Heer, waar is Abel, je broer? En wat zegt Kain? Dat weet ik niet, antwoordde Kain. Moet ik soms waken over mijn broer? In het Engels is dat, am I my brother's keeper? God heeft niet geantwoord, maar eigenlijk, ja. Moet ik soms waken over, ben ik de bewaker van mijn broer? Jezus in de parabel van de verloren zonen liet weten dat de oudste broer zijn functie niet heeft verwezenlijkt. Hij moest de hand uitreiken naar de jongere broer voor herstel, maar hij deed het niet. Hij bleef thuis. En wanneer hij terugkwam, werd hij nog kwaad ook. Hij deed het niet. Juist zoals de fariseers en de schriftgeleerden hun hand moesten uitreiken naar die hoeren, naar die tollenaars, naar die melaatsen, naar die mensen die het zo moeilijk hadden. Maar nee, ze deden niet. Ze schoven ze aan de kant. Zij hadden de functie van oudere broer om God te brengen naar hun jongere broers. Maar ze deden het niet. Waarom niet? Ze hielden te veel van hun positie, van hun macht, aan hun succes en van hun geld. Dit is wat Jezus zegt, Matthäus 23. Amen, ik ben aan het prediken over de ware broer. Er was een oudere broer, maar die vervulde zijn functie niet. Dit is wat Jezus zegt over deze fariseers. Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriem en maken de kwastjes aan hun kleren langer. Ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden in de synagoge en hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi te worden genoemd. Vers 13, een beetje verder. Wee jullie, schriftgeleerden, farizeeërs, huichelaars. Jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan, niet toe. Dus zij hadden een functie. Om het woord van God te verkondigen. De genade van God. Herstel van God. Verzoening van God. Een verzoening met God. Maar ze hielden meer. Jezus heeft het zelf gezegd. Hè? Ze hielden meer van hun positie. Ze hielden meer om begroet te worden. Om in hoog aanzien te gaan staan. Dan zichzelf nederig te maken. En zeggen van Heer, weet je wat? Zoals je oudste broer. Hij had kunnen zeggen. Vader, weet je wat? Ik zie mijn broer graag. Het was een idioot. Hij heeft zijn erfenis gevraagd. Had hem niet mogen doen. Heeft het verkwanseld aan de hoeren. Had hem zeker niet mogen doen. Maar weet je wat, vader? Ik zie hem zo graag. Ik ga hem halen. Ik ga hem halen, want ik weet dat jij vergevingsgezind bent. Ik ga hem halen. Ik ga hem terugbrengen. En als er iets is dat hem misdaan heeft. Als er iets is dat hem moet terugbetalen. Ik ga dat terugbetalen. Maar daar knelde het schoentje. Daar knelde het schoentje. De oudste broer had geen intentie om naar de jongste broer te gaan. Want als de jongere broer terug zou komen, zou dit hem veel gaan kosten. En hij was niet bereid de prijs te betalen. Waarom zou hem dit veel gaan kosten? Omdat de jongste broer had zijn erfenis opgedaan. De oudste broer kreeg 2/3. De jongste kreeg 1/3. 1/3 weg, opgedaan. Moest hij terugkomen en opgenomen worden in de familie, betekent dat de 2/3 van die oudste broer teruggesplit moest worden, als het ooit weer gesplit moest worden, in 1/3 en 2/3. Dus hij zou verlies leiden. En hij dacht, nee, laat hij dan maar creperen bij de varkens. Ik ga niet mijn ding doen. De oude broer had kunnen zeggen, vader, ik ga terug. En als er iets is, ik ga hem halen. Als er iets is dat hij moet terugbetalen, ik ga hem op. Maar de oude broer was niet bereid om de prijs van vergiffenis te betalen. Hij was wel bereid om te beschuldigen, maar niet te vergeven. Hij zegt zelfs, die zoon van u, en dan kom ik terug op wat ik daar in het begin wou zeggen. Hè? Vers 30 was dat, denk ik. Die zoon van u heeft zijn erfenis verkwanseld bij de hoeren. Het is me opgevallen. Ik was aan het lezen. Hier. Hoe wist hij dat zijn jongere broer zijn erfenis heeft verkwanseld aan de hoeren? Hoe wist hij dat? Zijn jongste broer was pas teruggekomen. Er was feest. En hij vraagt zich af. Hey, dat geluid van waar komt dat? Waarom? Wat is er? Ah ja, die broer van u die was dood. Maar die is nu terug levend. En hij is terug in het huis. En hij weet direct dat hij zijn vermogen heeft verkwanseld. Met andere woorden. De oudste broer wist van de situatie. Van de jongste broer. Hij had de roddels gehoord. Van wat hij allemaal had gedaan. Maar hij deed er niets aan. Hij heeft waarschijnlijk verder geroddeld, maar hij heeft niet zijn functie ondernomen, amen, om uit te reiken, de hand uit te reiken en de liefde van de vader te tonen aan zijn jongere broer. Amen. Dank de Heer, dank Jezus, dat hij wel een goede broer is. Amen. Amen. Dank u Jezus, dat hij, Jezus Christus, wel de prijs wou betalen voor vergeving. Want zie, mijn broeders en zusters, de vergeving is gratis, maar het komt met een prijs. Iemand moet betalen voor vergeving. Ik geef u een voorbeeld. Stel, zuster Cornelia, ik geef u iets. Ja, ik geef u mijn dure iPad aan u om uit te lenen. En jij maakt je kapot. Je gebruikt het tijdens de week, pam, scherm gebarst en jij komt terug. Ja, sorry broeder Bart, ik heb het scherm kapot. Ik heb hem laten vallen, ik was een beetje onhandig. Ja? Er zijn er 2 opties. Ik kan zeggen, dat is niks Cornelia, dat is oké, ik vergeef u. Dan zeg ik, oh dank u. Wie moet dat scherm betalen? Ik, want ik heb haar vergeven, maar ik kies ervoor, hè. Zal ik het wel repareren? Of ik kan zeggen, het is oké, ik vergeef u, maar ik wil gewoon een nieuwe iPad. Hè. Ik heb u dat gegeven, maar alleen, je moet dat scherm maken. En dan betaalt zij de prijs. Dus vergeving komt met een prijs. Het is gratis, ik geef het u. Maar iemand heeft het mogelijk gemaakt dat die vergeving er is gekomen. En dank de Heer Jezus, mag ik het goede nieuws verkondigen. Jezus is de goede oudere broer. In deze parabel laat Jezus duidelijk merken. Jongens, die een oudere broer, die meer rechten geniet dan de andere broers. Maar daarmee ook meer verantwoordelijkheid draagt dan anderen. Heeft zijn taak niet vervuld. Maar er is iemand die taak van die oudere broer wel gaat opnemen, dan ben ik. Jezus laat weten aan zijn hoorders in dit verhaal, heel duidelijk weten dat de oudere broer een bepaalde taak en verantwoordelijkheid had als oudere broer, maar die niet heeft vervuld, maar hij wil daarmee zeggen, er is dus een bepaald gemis aan een betere oudere broer. En dat is Jezus Christus. Hij is degene die erop uittrekt om het hart van de Vader uit te stralen. Hij is degene die bereid was, halleluja, om neer te dalen, halleluja, en de verloren broeders en zusters terug te brengen tot de Vader. En hij wil de prijs betalen en heeft het betaald. Dank u, Jezus. Hij die God was, halleluja. Hij die gelijk was aan God, amen. Halleluja. Hij nam het niet zo nauw om zijn gelijkheid met God af te geven, af te leggen. En hij ledigde zichzelf, amen. Om mens te worden en de prijs te betalen voor onze zonden. Prijs de naam van Jezus. Dit is het goede nieuws. Dit is het goede nieuws. Omdat Jezus zijn mantel heeft afgelegd, kunnen wij een mantel aandoen. Halleluja. Omdat Jezus zijn glorie wou afleggen, kunnen wij bekleed worden met glorie. Omdat Hij die rijk was, arm wou worden, kunnen wij die arm zijn, rijk worden. Prijs de naam van Jezus. Omdat Hij aan het kruis werd uitgejouwd, bespuwd en alleen gelaten, kunnen wij nu samen vieren in het huis van onze Vader en zullen we nooit alleen zijn. Is dat niet fantastisch? Jezus koos ervoor om daar alleen te hangen, om bespuwd te worden en uitgejouwd en beschimd. Maar omdat Hij dat deed, kunnen wij nu feest vieren, tezamen en nooit meer alleen te zijn. Nooit meer alleen op de berg of in de dalen, nooit meer alleen. Heer, U laat mij nooit meer alleen. Maar het is omdat Hij alleen ging aan het kruis, dat wij nu dat kunnen zingen. Aan het kruis dronk Jezus de beker van Gods toorn op de zonde, zodat wij de beker van het koninkrijk kunnen drinken. Snap je die tegenstellingen? Halleluja, dat is de kracht van de ware broer. Prijs de naam van Jezus, halleluja. Er was geen enkele andere manier om de jonge zoon terug te brengen tot de Vader dan doorheen de werken van de ware broer. En het is enkel een openbaring van dit gegeven, van de ware broer en de prijs die hij betaalde, dat u daadwerkelijk vrij zal zetten. Mijn broeders en zusters, halleluja. Kun je allemaal recht staan. Amen.